Ik wil u meenemen in de eerste plaats naar Jacobus hoofdstuk 1. Naar een schriftplaats die ik regelmatig uit het hoofd citeer overigens. Jacobus hoofdstuk 1 vanaf vers 18. Waar staat: naar zijn wil, Gods wil namelijk, heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijnde schepselen. Dat woord gebaard, dat moet ik altijd even langzaam lezen, want ja, God is mannelijk, heb ik uit de Bijbel begrepen. En baren is nou niet waar een man zich in het algemeen mee bezighoudt. Maar het is het probleem van de vertalers altijd, hè. Dat woord voor voortbrengen, als het een vrouwelijke activiteit is, wordt het vertaald met baren. Of doen geboren worden, hebben de NBG-vertalers uitgevonden. Maar men vertaalt het dan toch maar met baren vooruit. Het idee is dat God ons heeft voortgebracht. Hij heeft ons wedergeboren doen worden, als u de term wilt vermijden, of geboren doen worden. Maar dat het gaat om wedergeboorte mogen duidelijk zijn. Want bij onze geboorte werden wij niet van Gods wegen gebaard, maar werden wij voortgebracht door onze ouders. Althans, dat stond in het boek wat ik ooit eens. Met andere woorden, als hij ons gebaard heeft, gegenereerd heeft, of hoe je dat woord dan maar vertaalt, eigenlijk is het genereren, dan betekent het dus dat het gaat om geboren worden uit God, dan wel geboren worden uit de geest, respectievelijk uit Johannes 1 en Johannes 3. En eventueel ook nog dan uit 1 Petrus 1. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Er zal in de NBG ook wel staan, doen wedergeboren worden. Maar aan die wetenschap heb ik ook al niks meer, want NBG is ook al afgeschaft, hè. Dus vooruit maar weer. Naar zijn wil. Dat wil zeggen, niet door de wil des vleeses, niet door de wil des mans, maar uit God zijn wij geboren. Dat was iets als Johannes 1 vers 12 of zoiets. De evangelie van Johannes wel te verstaan. En hier is Jacobus die dezelfde terminologie gebruikt. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid waarvan Petrus zegt. En dat is dus een paar bladzijden verder. Waarvan Petrus zegt dat wij wedergeboren zijn niet door vergankelijk zaad, maar door onvergankelijk zaad. Namelijk door het eeuwig blijvende woord van God. Dat woord van God is nog altijd kracht en leven, geest en leven, of hoe het maar heten mag. En eveneens in Johannes 1 zegt Johannes dat alle dingen die er zijn, zijn door het woord voortgebracht. Het woord heeft deze oude schepping voortgebracht, dat weet iedereen die ooit Genesis 1 gelezen heeft, zal ik maar zeggen, en daarna Johannes 1 of zo. Maar datzelfde woord brengt ook een nieuwe schepping voort. Want het evangelie, dat is woord van God in elk geval, is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Het zou je gedacht zijn wat woord kan uitwerken, zeker als het het woord van God is. Dus zo bijzonder is dat niet als je één keer op bladzijde 1161 bent aangekomen. Dit, hè? Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Dat wil zeggen, het is Gods initiatief, het is Gods werk en hij heeft ons opnieuw leven gegeven. Of gewoon nieuw leven gegeven. Want ieder die gelooft, ontvangt van Gods wegen op die grond eeuwig leven. Sinds dat eeuwig leven aan het licht is gebracht, heet dat, door de opstanding van Christus. Zie. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Niet naar zijn wil zijn wij tot geloof gekomen of hij heeft dat geloof bewerkstelligd. Dat is niet een Bijbelse gedachte. Het is wel populair, want het is natuurlijk heel populair om alle verantwoordelijkheid voor het menselijk bedrijf, doen en laten enzovoort, en dus ook voor de zaligheid te leggen bij God. En dat is ten onrechte. God brengt het tot stand en hij geeft het ons op grond van geloof. En daarom vinden wij de hele Bijbel door dat God de mens, of een heel volk zelfs, of de volkeren, maar in de eerste plaats individuelen, oproept om zich te onderwerpen aan dat woord van God, om zich daardoor te laten onderwijzen. En die verantwoordelijkheid hebben wij zelf Uiteraard. En anders hebben jullie de Bijbel nooit gelezen. God beklaagt zich menigmaal over de mens die horende doof is en ziende blind enzovoorts. De mens die het allemaal beter weet, die alleen wat voor waar wil aannemen als hij het zelf heeft uitgevonden of uitgedacht. Maar als het van een ander komt, namelijk van Gods wegen, van boven, dan blieft hij het ineens niet meer. Talloze voorbeelden van daarvan in de Bijbelse geschiedenis, maar goed, daar ga ik nou verder niet op in. God heeft ons wedergeboren doen worden, zei Petrus. Met een doel, want sommigen denken dat dat het doel is, in onnozelheid, maar geboorte is nooit een doel aan zich, hè. In zichzelf is de geboorte eigenlijk niet een doel, als het er helemaal over gaat, het is een begin. Als u denkt, maar er ging toch wat aan vooraf, dan zeg ik, oké, dan is het de voltooiing van het begin. Want pas bij de geboorte begint het leven. Ik weet wel dat daar ook weer discussie over bestaat. Maar ja, je kunt niet op alle dingen ingaan, hè. Zoveel tijd hebben we nou ook weer niet. Maar naar Bijbelse maatstaven ontvangt men leven als men geboren wordt. Trouwens, wij vieren op onze verjaardagskalender ook de dag van onze geboorte, niet de dag van onze verwekking of iets dergelijks. En ook niet de dag dat we zoveel weken oud waren als foetus, zodat we niet meer konden geaborteerd worden. En dingen die me allemaal heeft uitgedacht, van waar begint eigenlijk het menselijk leven? Nou, officieel, wanneer wij adem hebben. Alles wat adem heeft, leeft, leven en loven. En lieve, trouwens, de Heere. Maar dat even terzijde. Daar begint het leven. Naar Bijbelse maatstaven, en wedergeboorte is niet anders. Wij ontvangen de adem Gods, het leven Gods, zal ik maar zeggen, wanneer wij tot hem komen en in wezen daarom vragen, dan wel ons daarvoor openstellen. En zoals God eenmaal blies in Adam, wat er maar staat, adem staat er geloof ik in de vertaling, de nationaal geest des levens, zo blaast God in ons zijn geest, zijn heilige geest des levens. Maar we zouden daarvoor wel openstaan uiteraard. En dat is geloof. Ontvankelijkheid namelijk. Vertrouwen op dat woord dat tot ons komt. Daardoor zijn wij wedergeboren met een doel. Nou ja, het doel, dat lijkt wel duidelijk in wat het doel is, toch? Of niet? Waartoe wordt een mens geboren? Om zo snel mogelijk te leren lopen en dan een levenswandel te ontwikkelen. Als alles erop en eraan zit, zal ik maar zeggen, dan hoef je het kind alleen nog maar te voeden. Als het goed is, dat is het ideaal, dat weet ik wel. We maken deel uit van de mensheid die al een paar jaar oud is, zal ik maar zeggen, en al danig gedegenereerd. Dus het is wat problematisch geworden in de loop der eeuwen. Maar de normale situatie is, het kind wordt geboren en het wordt gevoed en dan komt de rest vanzelf. Dan wil je niet weten wat er dan allemaal komt trouwens, maar dat doet er nou niet. Hè? Dat gaat vanzelf. Het wordt gevoed en het wordt groot. Het ontwikkelt een identiteit en het zal je gedacht zijn wat er daarna ook allemaal uitkomt nadat je er eerst wat ingestopt hebt. En ik bedoel het netjes deze keer. Ik bedoel gewoon, er zit heel wat in de mens. Hè? En de bedoeling is dat het op een of andere wijze tot ontwikkeling komt. In de praktijk van het leven. En dat is met kinderen Gods net zo natuurlijk. Wij zijn geboren omdat wij een loopbaan zouden lopen. Maar die term kent u langzamerhand toch hopelijk wel, hè? Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Maar er wordt ons pas voorgesteld nadat wij tot geloof zijn gekomen. En niet eerder uiteraard. En als wij tot geloof komen, wedergeboren worden, worden we als het ware geplaatst aan de meet. Dat wil zeggen aan de startstreep. En de bedoeling is uiteraard dat dat leven dat wij hebben ontvangen ook inderdaad praktisch leven zou zijn. Een wandel, levenswandel namelijk. Dat is de bedoeling van alle leven, toch? Nou goed. Maar de uiteindelijke bedoeling ervan, en die wordt hier vermeld, de uiteindelijke bedoeling van onze wedergeboorte, inclusief die wandel, waarover in de volgende verse meer trouwens, is dat wij zouden zijn, eerstelingen zijn er schepselen. Ja, het is een soort beeldspraak, dat hebben de vertalers goed gezien, maar het woordje als ertussen vind ik toch wel een beetje overdreven. Als je op bladzijde 1161 bent, moet je ook al lang weten dat eerstelingen het woord is in de Statenvertaling voor de eerste vruchten van de oogst. En u weet wat er met de eerstelingen garven, de eerstelingen van de oogst in het algemeen, ook als het niet koren was, maar wat anders, wat ermee gebeurde, dat wil zeggen moest gebeuren volgens de wet. Ja, het moest afgezonderd worden, geheiligd worden, gewijd aan de Heer. En dat gebeurde niet alleen met de eerste vruchten van de oogst, maar ook met al wat de baarmoeder opent en van het mannelijk geslacht is, staat er. Al wat de baarmoeder opent van het mannelijk geslacht is mijn, spreekt de Heer. En wij noemen dat de eerstgeborenen, ook via de Statenvertaling. Wat wij misschien niet weten, is dat het woord eersteling en het woord eerstgeborene weliswaar in de Statenvertaling twee verschillende woorden zijn, maar in het Hebreeuws van het Oude Testament niet. Het is volstrekt hetzelfde. Maar omdat men het bij de mens, toegepast op mens en dier, vertaalt met geborene, moet men voor eerste vruchten van de oogst, moet men aan de woord bedenken, want de graankorrels worden niet geboren. Dus dat is wat lastig. Toen moest er een ander woord komen in het Nederlands, en dat is dus het woord eersteling. Maar in de Bijbel is het volstrekt hetzelfde. Het woord impliceert eerstgeboorterecht. En dus een erfenis. Want eerstgeboorte heeft niks met eerste te maken en ook niet met geboorte. Ja, dat Nederlandse woord misschien etymologisch wel, maar in de Bijbel heeft het die betekenis niet. Dat Hebreeuwse woord begoer, daar vind je niks in terug van eerste. Sterker nog, je schrijft het met allemaal tweetjes. Het zijn drie letters, de ene is een 2, de andere is een 20 en de andere is een 200. Dus het wordt toch 222. Hoezo eerste? Meestal is de eerstgeborene de tweede als het er helemaal over gaat in de Bijbel, toch of niet? En begoer houdt verband met Baruch en zo. Dat zijn dezelfde letters in een wat andere volgorde, maar dat staat voor Benedictus als Latijn geweest zou zijn. Hè? Maar als het Hebreeuws is Baruch, de gezegende, dat wil zeggen zegeningen. Kortom, het heeft niks met eerste te maken, het heeft ook niks met geboorte te maken. Dat zit niet in het begrip, het is een zelfstandig woord, begoer. Wij kennen het niet in het Nederlands. We moeten er een woord voor bedenken en men heeft bedacht eerstgeborene. Wat lastig is als het helemaal niet geboren wordt. Het gaat om de eerste vrucht met de hoogste rechten en ook plichten. Want de eerstgeborene is niet vrijwillig genomineerd voor zo van als hij wil zou hij aan de Heer gewijd kunnen worden. Helemaal niet. De Heer zei het gewoon, alle eerstgeborene is voor mij. En wat God in deze tijd doet, is een gemeente van eerstgeborenen, Hebreeën 12, staat de uitdrukking, een gemeente van eerstgeborenen verzamelen, zich roepen uit de heidenen, een volk voor zijn naam dat bestemd is om tot zoon te worden gesteld. Want wij zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling. Wat vreemd is dat je bij dit soort onderwerpen altijd over vertalingen struikelt. Er staat er aanneming tot kinderen, weet u wel. Zoonstelling, in verband met het erfrecht, want zoonstelling is niet de geboorte van een zoon zozeer, maar de aanstelling van de zoon in het eerstgeboorterecht. En als u nu weet wat het is, heb u zelfs het boek Genesis niet eens gelezen, dus dat schiet niet op. Dan gaat het eigenlijk, in zekere zin, over nooit wat anders. Wie is de eerstgeborene? Achteraan beginnen? Is het Manasse of Efraïm? Nou, het werd Efraïm, de tweede. Was het Jozef of Ruben? Nou, het was Ruben of Jozef, maar het werd Jozef. Daarachter was het Lea of Rachel. Dat is iets moeilijker, maar het is dezelfde. Was het Esau of Jacob? Was het Ismaël of Isaac? Was het Nahor of Abraham? Of was het Haran of Abraham? Het is iets gecompliceerder omdat er drie waren uiteindelijk, maar goed, het doet er niet toe. Eerst geboorterecht, weet je wel. En daarvoor was het Peleg en weet je veel, weten die anderen? Zela, dank u. Ja, want in zijn dagen werd de aarde verdeeld. Was een tweeling, weet u wel. In de dagen van de Babylonische spraakverwarring was dat. Wie was de eerste? Was het Javed of Sem? Nou, het was weer Sem. Het is bijna altijd de tweede, weet u wel. Nog verder terug. Kanaan, het was niet eens een... Ja, dan heb je er ook drie, dus het waren er drie. Maar de eerste was het verdwenen, of één was verdwenen. K en Z werden toen dus. Maar ik ben met opzet achteraan begonnen, want nu zijn we vooraan. Was het de eerste Adam of de tweede Adam? De tweede dus, hè? Die eerste was hem niet. Die moest nog komen, die mens naar Gods beeld en gelijkenis. Dat is wat over de Heer Jezus Christus gezegd wordt. Kortom, wedergeboorte in onze dagen in elk geval heeft tot doel dat de wedergeborenen zouden worden eerstgeborenen, eerstelingen, dat is beeldspraak, eerste vruchten van de oogst. En anders had het eerstgeborenen moeten zijn, dan is het geen beeldspraak, maar je hebt een hoogst ongelukkig woord dan toch, maar dat ligt nog eenmaal in onze taal. We hebben er geen term voor, zie je? Wij zouden eerstgeborenen zijn, zonen, zouden tot zonen worden gesteld. Dan moeten ze eerst geboren worden, daarna lopen ze hun wandel. En op de tijd van de vader tevoren verordineerd, stelt hij een van zijn zonen tot zoon aan. En de andere zonen worden niet tot zonen gesteld. Hebben die nog? Want zo gaat dat toch? Kortom, wat Jacobus hier leert in Jacobus 1 is niks anders dan wat apostel Paulus systematisch uiteenzet. In elk geval in Romeinen hoofdstuk 8, waar hij het woord zoonstelling drie keer gebruikt. En in Efeze 1, waar hij de term zoonstelling gebruikt. We zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling. En Galaten 4, opdat wij de zoonstelling verkrijgen zouden. Dat heb ik hem al vijf keer. In Hebreeën staat hij ook nog een keer trouwens. Hebreeën 12. Want dan gaat het eerst om het lopen van de loopbaan. En er staat bij dat dat een opvoedkundige functie heeft. Voor onszelf het lopen van de loopbaan. Dus net zoiets als dat wij in militaire diensten. Moesten wij die stormbaan doen, weet u wel. Dat diende nergens toe hoor. Over het hek klimmen. Je kon er ook gewoon omheen lopen. Maar dat mocht niet, hè. We moesten exercitie doen, allemaal netjes gelijk in de maat lopen. Anders werd de kolonel kwaad. Overigens, he. Niet dat het noodzakelijk was, het was bovendien doodvermoeiend. Met die korte pasjes, met mijn lange benen, dat was een verschrikking. Maar goed, maar dat is voor je opvoeding. Je moet wat leren onderweg. Nou, dat is Hebreeën 12. En die opvoeding leidt tot zo'n stelling, want staat er, de vader kastijdt en iedere zoon, voet hem op. Kastijdt en iedere zoon die je aanneemt. De term is iets anders, maar heeft volstrekt dezelfde betekenis. Nou goed, daar gaat het om. En Jacobus zegt het ook. Opdat wij zouden zijn, eerstelingen zijn en schepselen. Nou is de vraag of we goed Nederlands kunnen lezen. Hè? Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Opdat wij zouden zijn, eerstelingen, eerstgeborenen, zijn en schepselen. De vraag is, zijn we het dan ook? Als wij wedergeboren zijn door het woord der waarheid naar zijn wil, zijn wij dan eerst geborenen zijn de schepselen? Kijk, zouden zijn wil zeggen dat het wel de bedoeling is, maar het wil niet zeggen dat dat doel ook daadwerkelijk bereikt is. Het zou vandaag mooi weer... Ik verzin maar wat natuurlijk, hè. Het zou vandaag mooi weer worden. Wat betekent dat? Nou, het betekent hoogstwaarschijnlijk dat het dat niet geworden is. Want anders zou je het niet zeggen. Zo'n uitdrukking. Maar in zichzelf betekent het dat het tevoren was aangekondigd. Het was de bedoeling, zal ik maar zeggen. Het was afgesproken dat het mooi weer zou worden. Het was zo geregeld. Maar dan wordt het soms niet. Dat zou dat wil zeggen dat het tevoren bepaald is als bedoeling, maar of dat doel ook bereikt wordt, ja, daar wordt er niet mee gezegd. En zoals gezegd ging in de oudheid nogal eens mis met het eerstgeboorterecht, soms zelfs postuum. achteraf hoe het mis kan gaan, denk je dan, hè? U weet wel, na de dood van David, dan denk je, dat wordt spannend of Salomo het gaat worden. Ja hoor, hij wordt het. Zijn moeder had er ook nog de hand in. Het wordt helemaal geregeld. We dachten dat natuurlijk al, maar het was toch wel even spannend. Zo'n dichter die er rondrijdt op een ezel, of je die nou meteen tot koning moet maken van het Rijk van David, zal ik maar zeggen, maar hij wordt het. Maar raad eens wat. Nou ja, een jaartje of 400 later, hoeveel later was het? Jaartje of 400 later sterft toch die tak van de familie uit en gaat de troon na de Babylonische ballingschap, de troonsrechten gaan over naar de andere tak van de familie, dat wil zeggen naar de broer, de afstammelingen van de broer van Salomo, namelijk Nathan. Want ondanks wat men gemakshalve leest, zonder op te letten, de heer stamt niet van Salomo af. Wel van David en Batseba, maar niet van Salomo. Daar waren er trouwens ook drie. Eén wordt niet eens bij name genoemd. Er is wel een heel gedoe over, maar die sterft vrij vlot, om zo te zeggen. En toen kwam Salomo, dan denk je, dat is hem, maar bij nader inzien. Even later ging de troon toch naar de andere tak van de familie. Er is nog wel eens wat mis. Het is niet zo vanzelfsprekend allemaal. En dat is wat ook hier staat. Want kijk, de volgende zin in mijn Bijbel is weliswaar niet geïnspireerd en ook niet van Jacobus afkomstig. Maar er staat boven de volgende pericoop: niet alleen hoorders, maar ook daders. Precies. En eigenlijk weet je het dan al. Nou, die kopjes zijn ook niet altijd zo correct hoor. Er staan er alleen boven dat je gemakkelijk eens een keer iets terug kunt vinden, hè? Wij zouden zijn, was de bedoeling, eerstgeborenen, eerstelingen, zonen, zijn er schepselen uit zijn schepping, dus van tussen zijn schepselen uit. Want de gemeente zou zijn een gemeente van eerstgeborenen. En dan volgt meteen vers 19, zo dan, dat wil zeggen, op die grond, dat heet emfatisch te zijn, samenvattend, zo dan, na alles wat gezegd is, komt de praktische toepassing. Zo dan, mijn geliefde broeders, in ieder mens, dat wil zeggen onder die broeders, onder die wedergeboren mensen uit vers 18. Hè? En ieder mens zei, ras, snel. Komt ons woord race vandaan. Waarom wij het woord ras niet gebruiken daarvoor, weet ik niet. Race is Engels toch? Maar goed. En ieder mens zei, verbazend snel, om te horen en traag. Dan kun je aan het woord horen wat dat betekent. Traag. Er staat een rem erop aan het eind van het woord. Traag om te spreken. Traag tot horen. Heb je dat ook wel eens dat je bij iemand je nood klaagt en zegt, nou ja, ik weet niet goed wat ik hem aan moet. Heel vervelend. En dat u dan eens advies krijgt, ik zou maar veel bidden. Ik zeg niet dat je dat niet moet doen hoor. Ik zeg dat je veel moet bidden. Tuurlijk, als je een probleem hebt moet je bidden. Lijkt me wel. Werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u, staat er. Staat er echt wel. Maar neem niet weg dat als je dat veel doet, dan zul je nog meer moeten luisteren, lijkt mij. Want het is op zijn minst de bedoeling dat we meer naar de Heer luisteren dan dat we tot hem spreken. Dat is bij ons al zo als je bij de koningin op visite gaat. Nee, dat weet ik niet uit ervaring. Maar dat is zo de etiketten, weet je wel. Als er dan instructies zijn als je daar komt, vanwege het protocol, wat het maar wezen mag, hè, dan is het dit. Niks zeggen, alleen wat zeggen als je wat vraagt. Zij neemt het initiatief. Dat is omdat ze officieel hoger is. Torbeck is vergeten dat af te schaffen, dus wij zitten er nu nog mee, hè, zal ik maar zeggen. Maar ik ben er wel blij mee, je leert er nog eens wat uit. Hoe dat eigenlijk is met die Bijbelse rangorde. De Heer is hoger dan wij, wij zouden traag zijn om tot hem te spreken. En maar vooral ras zijn om naar hem te horen. Beide uitdrukkingen staan trouwens in Prediker. Bij nader inzien, er staat zelfs een, ik kan bijna niet meer lezen tegenwoordig. Mijn bril gaat zien er over achteruit. Prediker 5 vers 1. Ja, daar staat dat, ja. Dat je niet te veel tegen God moet zeggen en hem vooral niet veel moet beloven, want hij houdt je eraan. En er staat ook dat je tegen de koning niet veel moet zeggen, want als je je niet aan je woorden houdt, dan heb je een groot probleem, want hij doet wat hij wil. Hij is bij macht om te doen wat hij wil. En dezelfde prediker zegt, en als je nou toch nadert in het huis des Heren, dat had de man zelf gebouwd, weet je wel, Salomo, de tempel. Hij zegt, als je dan toch nabij komt, dat is eigenlijk het woord voor offeren, nabij zijn of nabij komen, naderen tot, dat is eigenlijk het woord voor offeren in het algemeen, maar letterlijk is het nabij komen. En Salomo zegt, de prediker zegt, als je dan toch nadert tot het huis des Heren, dan zou dat moeten zijn, niet om der zotten slachtoffer te brengen, maar om te horen. Let op, der zotten slachtoffer. De man zegt eigenlijk, ja, elke zot komt daar zijn offers brengen, maar het gaat er niet om dat je daar je offers brengt, het gaat erom dat je daar komt om te horen. Niet dan? Wat was er in de tempel ook alweer? Het hart van de tempel, zullen we zeggen. Wat was daar? Ark des Verbonds, met daar het verzoendeksel met op het deksel. Want er past er nog iets op het deksel ook. De cherubim. En daarvan zei de Heer, ik zal tot u spreken van tussen de cherubim. En ter illustratie daarvan werd zijn woord, de twee stenen tafelen, bewaard onder die cherubim, onder het deksel namelijk, in de Ark des Verbonds. En dat woord, was die twee stenen tafelen, was dus eigenlijk het echte hart van heel de tempel en van de eredienst daar. De Salomo zegt, als je daar toch nadert, dan zou het zijn om te horen. En als het Nieuwe Testament, Hebreeën, zegt dat we met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade, betekent het ook feitelijk, ik durf het nauwelijks te zeggen omdat de uitdrukking zo wijdverbreid is, maar betekent het ook feitelijk niet dat we tot hem spreken, maar betekent feitelijk dat we naar hem komen luisteren. Want wij zijn horig. Nou ja, die leg ik maar niet uit, dan is het ook... kom ik geen vers verder hier natuurlijk. Hè? Maar dat is het, hè. Dan ben je ondergeschikt, horig betekent dat. Dan moet je luisteren naar het woord van de meester. Dus, in ieder mens, wedergeboren mens, want die wordt aangesproken, zijn ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn, want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Daar ga ik verder niet op in. Vers 21. Daarom, dat is hetzelfde als zo dan aan het begin van vers 19... Met andere woorden, je kan vers 21 ook gewoon achter vers 18 lezen. Dan komen vers 19 en 21 naast elkaar te staan als het ware. En beide beginnen dan met daarom of met zo dan of iets dergelijks. Daarom, omdat wij eerstelingen zijn en schepselen zouden zijn, was de bedoeling. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid. U weet toch hoe je dat doet, afleggen. Afleggen is het woord voor het uitdoen van een kledingstuk. Afleggen aangaande de oude mens, de vorige wandeling. Die oude mens die telt niet, die zou je negeren, zou je wegdoen. En een nieuwe mens aandoen. Nee, dat is niet waar je hele leven mee bezig blijft, dat doe je gewoon. Zo staat het er. Wordt het niet als problematisch beschouwd. Je moet er alleen voor kiezen. Daarom afgelegd hebben de alle vuiligheid en overvloed van boosheid, dat is die oude mens, ontvangt met zachtmoedigheid, dat wil zeggen met een zacht gemoed. En een gemoed is het denken van de mens, zijn mind, dat is hetzelfde woord. En als het zacht is, is het ontvankelijk. Bij kinderen is dat meestal nog zo. Een zacht gemoed. Dat zijn dingen die moet je ook jong leren. Want als je laat leert, jong leren, dan leer je het niet meer, zal ik maar zeggen. Maar ik bedoel, dat is met veel dingen zo. Dan moet je jong leren. Onze verbazend moeilijke Nederlandse taal hebben we toch ook jong geleerd? Wanneer hebben we dat geleerd? Dat weten we niet, we konden het altijd al. Toch of niet? In onze herinnering. Nee, waar ik aan denk nu, aan Errol Garner, die vroeg eens een keer wanneer, bij welke leeftijd hij was gaan pianospelen leren. Het antwoord was, hij kon het altijd al. Maar had het nooit geleerd, serieus. Het is bekend van hem. Errol Garner, onthoud dat. Jong leren, liefst zo jong mogelijk. Dus wij zouden in ons zachte gemoed, in het gemoed dat nog ontvankelijk is, u weet als een mens oud wordt, u weet wat er gebeurt als een mens oud wordt, wat dat is eigenlijk, verouderingsproces, wat het is. Wordt alles hard. Gaat alle veerkracht eruit. Daarom zakken we dan uit en zo. Veert allemaal niet meer terug. Ja, nee, dat... Ja, dat is echt waar. U kunt naar de dokter gaan en u vragen hoeveel jaar u nog te leven hebt, menselijkerwijs gesproken. Dan rekken ze even aan uw huid en kijken hoe ver het nog meegeeft. Serieus. Hoe ver het nog meegeeft, hoeveel rek er nog in zit. En dan wordt dat omgerekend via ingewikkelde formule, zal ik maar zeggen. En dan krijg je het antwoord. Dat is echt zo. Dan wordt een mens hard. En dat wordt hij uitwendig, lichamelijk. Daarom breekt een oud mens ook van alles altijd. Het veert niet meer mee. Wij maken ons altijd zorgen over kleine kinderen dat ze vallen of baby's die van de tafel vallen als je ze even loslaat, omdat je een veiligheidsspel moet pakken daarachter. Weet ik uit ervaring. Maar goed. Ja. En dan ben je bang dat het kind van tafel valt, daar hoef je niet bang voor te wezen. Het valt er wel af, want er gebeurt niks mee hoor. Het is allemaal elastiek. Dat stuitert, ja. Goed, nou zoiets. Maar zoiets is dat met de geest, het denken van de mens ook. Daar zit als jong is nog rek in, zal ik maar zeggen. Het is een zacht gemoed. Daarom zegt dezelfde prediker, nu we het toch over hadden, hou ik die lijn maar even vast. Die zegt, gedenk uw schepper in de jongelingsjaren, eer dat de kwade dagen komen. En gij zegt, ik heb geen lust meer in de zaal. Nou goed, daar gaat het over. Een zacht gemoed. U bent gewaarschuwd. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, want het woord blijkt een levend organisme te zijn. Een plant, namelijk in dit geval. Het wordt in u geplant en daar zou het opkomen, zou het groeien, tot ontwikkeling komen. Het welk uw zielen... Eigenlijk is de ik snap nooit waarom de vertalers dat er niet bij zetten dan. Het welk ook uw zielen kan zalig maken. Want wij waren al zalig volgens vers 18, naar de geest. We waren wedergeboren. Maar de bedoeling is dat ook onze wandel, want dat is wat de ziel is, het praktisch leven van een mens, dat die wandel zou zalig worden. Dat wat wij fundamenteel in het hart hebben ontvangen, dat het ook zou uitwerken in daden. En mocht u het welke zielen kan zalig maken missen, dan leest u gewoon vers 22, namelijk zij daders des woords. En nou weer een keer terug. Er stond in vers 18, opdat wij zouden zijn, eerstelingen zijn de schepselen. Zijn we het dan ook? Nou, dat hangt nog. De bedoeling is dat we het zullen worden, dat we tot eerstgeborenen zouden worden aangesteld bij de verlossing van ons lichaam, Romeinen 8. En nog zo wat schriftplaats uiteraard. Het was de bedoeling. En nu vers 21, daar vinden we een parallel. Ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Gebeurt dat dan ook? Nou, het is wel de bedoeling. Maar het impliceert dat er niks anders is dat onze zielen kan zalig maken dan alleen dat woord. En als dat het niet doet, gebeurt er niks. Dan kun je die zaligheid dus wel vergeten. Daar komt het in de praktijk op neer. Er is maar één ding dat de mens, het leven van de mens daadwerkelijk veranderen kan, fundamenteel veranderen kan, dat is dat woord van God dat in onze harten zal geplant worden. En daarom worden wij opgeroepen om datzelfde woord waaruit wij zijn wedergeboren, dat woord waaruit we zijn wedergeboren uit vers 18, om dat woord ook inderdaad in onze harten te laten planten. met zachtmoedigheid, opdat het niet alleen de geest, om zo te zeggen, maar ook de ziel, het praktische leven, zou zalig maken. Ik zeg het wel vaker als ik op dit soort onderwerpen terechtkom. Wij leren vroeger gewoon, zaligheid is op drie niveaus, namelijk naar geest, ziel en lichaam. Heiliging, heiligheid, heiligmaking, naar geest, ziel en lichaam. Verlossing, naar geest, ziel en lichaam. Al die termen ter aanduiding van het werk Gods, altijd drievoudig van toepassing, naar geest, ziel en lichaam. Nu naar lichaam pas in de opstanding, of in de opname van de gemeente, zo u wilt. Eerder niet. En wat de geest betreft, dat gebeurt fundamenteel wanneer wij uit de geest worden geboren. Dat is wedergeboorte namelijk, volgens Johannes 3. En wat de ziel betreft, ja, dat zou in het heden moeten gebeuren, zodat je hebt voor ons als gelovigen in het verleden zalig geworden naar de geest. In de toekomst zullen we zalig worden naar het lichaam, want wij verwachten de zaligmaker die ons vernederd lichaam zal veranderen. Maar in die tussentijd, in de tegenwoordige tijd, zou onze ziel zalig worden. Zijn wij verwachtende het doel van ons geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Dat is twee bladzijden verder of zo. 1 Peter 1 vers 9, inderdaad. Wij zijn verkrijgende, bezig zijnde te verkrijgen. Verkrijgende het doel, het einde, het doel, de vervulling. Het einde van uw geloof, dubbele punt, of namelijk de zaligheid der zielen. En later heet het de heiliging van de wandel, maar dat is vers 15. Ik sla het gauw weer weg, want ik wil toch die draad even vasthouden in Jacobus hoofdstuk 1. Het gaat dus om de uitwerking van het woord Gods in ons. En daarom zouden wij ons onder dat woord stellen, dat woord in ons hart ontvangen. En wat er dan staat is in vers 22, en of namelijk, zijt daders des woords, want de ziel heeft alles van doen met de daden van de mens. Dus zijn praktische leven. En dus, zijt daders des woords. Dat wil zeggen dat wij zouden doen in overeenstemming met wat ons door het woord van God wordt onderwezen. Dat is nogal wat ons onderwezen wordt. Anders kun je ook niet daders des woords zijn. Dan kom je niet verder dan de simpele, overigens redelijk bijbelse, maar toch erg smalle, simpele gedachte van, nou ja, het evangelie is ons gepredikt, wij zijn tot geloof gekomen en wat nu? Nou ja, dan is het misschien wel de bedoeling dat wij dat woord dan weer verder brengen naar anderen, want dat is toch onnuttig. Als anderen het ons niet gebracht hadden, hadden wij het nooit gehoord. Dus nou wij het gehoord hebben en geloofden, we brengen het weer verder en dat is het dan. Dat is niet onjuist, maar er zit nog wel wat anders aan vast, hoor. Al wat wij doen, zouden wij doen van harte Goden en niet de mensen. In het besef dat wij als kinderen Gods ook dienstknechten van God zijn, niet een paar uur per dag, of alleen als we bepaalde dingen doen, maar in alles wat wij zijn het. Niet we doen alsof, of we hebben een job gekregen, wij zijn zo geboren als dienstknechten van God. Zoals de oud-testamentische priesters als priester geboren werden. En dat bracht consequenties met zich mee. Noblesse oblige, zeiden ze in het Frans toen. Hè? Maar goed, en dat is met ons ook het geval uiteraard. En dus, zij daders des woords en niet alleen hoorders. Ik zeg altijd, we staan hier niet om theorieën onder de mensen te brengen. Daar schiet niemand wat mee op. Dat sjouw je alleen maar mee, het houdt je bezig. Het is eigenlijk zonde van je tijd dan. Wat moet je met theorieën? Theorie bestaat trouwens helemaal niet als er geen praktijk bestaat. Er bestaat namelijk alleen maar praktijk, broeder. En onze bestudering van de praktijk brengt ons tot het vaststellen van theorieën. Het is wat de wetenschap doet. Het onderzoeken van fenomenen, van verschijnselen. De natuur in verbazing aanschouwen en daaruit lering trekken en de regels vaststellen waar het blijkbaar aan ondergeschikt is. Dat is het. De theorie vloeit voort uit de praktijk, zo gaat het. Aan theorie heb je niks. Maar sommige dingen moet je weten. Je moet toch weten waarom we hier zijn. En ook als we kinderen gehad zijn, moet je toch weten waarom we kinderen gehad zijn. En wat nou de bedoeling is van de rest van ons leven. Sommigen hebben dat probleem weggeschoven door te zeggen, het is de bedoeling dat wij in dit leven komen tot zaligheid, behouden worden. En dus maar het liefst zo laat mogelijk. Want als je als kind al tot geloof komt, zal ik maar zeggen, waar moet je dan de rest van je leven nog? Want dan heb je je levensdoel al bereikt. Nee, dat is officiële lering, dat is theologie, broeder, ja. Nee, de Bijbel zegt dat je zo jong mogelijk tot geloof zou komen en dus tot wedergeboorte zou komen, enzovoort. Zodat je een leven voor je hebt dat je aan de Heer kunt geven en hem kunt dienen. En als gevolg daarvan, op grond van beloften, zouden wij daarvoor loon ontvangen. Een erfenis, een kroon, vergelding des loons, een betere opstanding, een beter en blijvend goed in de hemel. Noem nog eens wat, want er zijn nogal meer uitdrukkingen voor, hoor. Nou, daar gaat het om. Zo'n stelling dus. En dus zij daders des woords en niet alleen orders, uzelf met valse overlegging bedriegende. Dat is wat een mens doet, leugens bedenken. Zegt de Bijbel toch? Want zo iemand een hoorder is des woords, een gelovige dus, en niet een dader, het blijft allemaal theorie, die is gelijk aan een man die zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel, want die heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoe danig hij was. Het idee is dat de mens weliswaar zichzelf kan bekijken in een spiegel, maar of hij daarna zichzelf ook kan uittekenen, of hij weet hoe hij eruit ziet, dat is nog maar zeer de vraag. Dat vergeet hij namelijk. Gek genoeg, maar dat is zo. Veranderen niet, maar van jezelf, ja, dat is te vreemd. Nou, dat is wat hier gezegd wordt. Vergeetachtigheid. We zitten, oh ja, dat is zo, ja. Ik heb er wel meegemaakt, hoor. Van mensen die met vragen kwamen ooit. Vroeger, als jongen nog, was ik. En mensen in mijn omgeving die met vragen kwamen met betrekking tot de Bijbel. En dan kregen ze een antwoord. Oh, zit dat zo geweldig, hè? En jaren later stellen dezelfde mensen opnieuw dezelfde vragen. Wis en waarachtig wel. Je houdt het niet voor mogelijk. Het is een van de meest teleurstellende dingen die ik tegen ben gekomen met betrekking tot de Bijbel dan, hè? Men weet het, maar men raakt het kwijt. Waarom? Omdat het theorie is. Net als al die dingen die wij op school moesten leren. Een heleboel ervan was theorie. Je raakt het kwijt. Bij gebrek aan interesse. Maar je moest nu eenmaal meedoen, toch? En een beetje fatsoenlijke cijfers halen. Het staat zo raar anders, hè? En daarna ben je het gewoon vergeten. Zo werkt dat. Nou, dat is wat de apostel hier zegt. Ik kan wel een hoorder des woords zijn, maar als men er niet uit leeft, vergeet men het. Heb je dat dan ook? Dan valt je computer uit. Je krijgt een foutmelding waarvan je weet, god, dat heb ik toch eerder gehad. Dat overkwam mij dus van de week. Dat heb ik toch, hoe was dat? Het ding staat niet meer op. Boot error, weet je veel wat hoe dat allemaal heet? En ik vertrouw hem nooit, want die computers liegen ook, hè? Heel verschrikkelijk, hè? Dan zegt hij dat hij bezig is en je weet wel dat het niet zo is, hè? Maar goed. In ieder geval, hoe was dat ook alweer? Dat heb ik vorig jaar ook eens gehad. Gebeurde het regelmatig. En dan komt die fout. Wat was dat ook alweer? En dat weet je niet, omdat het niet dagelijks gebeurt. Toen heb je dat geleerd, van hoe je dat probleem oplost. En dan ben je een jaartje of zo verder, zal ik maar zeggen. Weet je het niet meer. Begint het hele gedoe van voren af aan. Dat je de hele materie weer verdiepen, hoe dat allemaal in elkaar steekt enzovoorts. Nou, zo gaat dat. En dat is met Bijbelse dingen ook. Als je er niet regelmatig onder komt en naar hoort of leest en mee bezig bent. Met je gedachten, zeg maar zeggen. Of met je hart, moet daar hier wijzen. Met de inwendige mensen raak je domweg weer kwijt. En ik ken mensen die heel wat van de Bijbel weten, maar het hele eenvoudige beginsel dat een mens op grond van geloof rechtvaardig gerekend wordt van Gods wegen, zijn ze al lang kwijtgeraakt. De meest fundamentele dingen. Dus ze kunnen je heel ingewikkelde verhalen ophangen, die lang niet altijd onzin zijn, hoor, maar de meest fundamentele dingen is men volledig kwijt. Het leeft niet. Zie? En wanneer leeft het? In de praktijk, als je er in de praktijk uitleeft. Ik bedoel niet dat je regelmatig je hersens moet opfrissen, zo, hoe heet zoiets, hè? Zo van het lesstof nog eens een keer doornemen. Ik bedoel dat we er gewoon daadwerkelijk uit zouden leren. En de wereld zouden zien zoals de Bijbel hem ons beschrijft. Zoals God hem ziet dus. Van bovenaf. En onszelf zouden zien en elkaar zouden zien zoals God ons ziet. God ziet ons volmaakt gesteld in Christus. God heeft ons verlost van de wet. We staan in de vrijheid, we mogen alles. Dat is wat de Bijbel zegt. Daar gaat het naartoe namelijk, hè, de volgende verzen en volgende hoofdstukken in deze brief. Hè. Ja, het komt ons niet goed uit, deze zinswijze. Maar het is de enige echte. En je zult moeten praktiseren. Moet leren daaruit te leven. Wie ik ben volmaakt gesteld in Christus. Naar de ziel, naar de levenswandel mag het dan niet volmaakt zijn, maar in Christus nemen wij die positie in en zijn wij gerechtvaardigd. Uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Romeinen 3 citeer ik dan maar even gauw. Hè? Nou, gaat hij weer om. Men zou een dader zijn, des woords. Vers 25, maar die inziet, inzicht heeft in. En dus verstand heeft van, dat is een wat lompe uitdrukking. Die inzicht heeft in de volmaakte wet. Welke wet? Weet u nog welk lied wij zongen ook alweer? Dat is straks het eerste lied. Vrij van de wet, ja. Niettemin is het toch nog steeds een wet. Waarom ook niet? Wet betekent ook maar gewoon onderwijs, hè? Ik zeg altijd, het was niet, Archimedes was niet die man die voorschreef op straf van een boete dat een voorwerp geheel of gedeeltelijk in de vloeistof ondergedompeld verplicht in gewicht moest afnemen en dus een opwaartse druk moest ondervinden enzovoort. Dat is niet zo. Hij stelde vast dat het zo was, leert het ons, deelt het ons mede en het heet dus de wet van Archimedes was het toch? En wet is gewoon onderwijs. Dat is de echte betekenis van de term. Ook trouwens geldt dat voor synoniemen daarvan. Geboden. Zijn geboden bewaren. Zijn onderwijs bewaren. Als ik niet weet. Ik weet niet of u dat vandaag nog redt. Maar dan kunt u vanavond altijd nog Psalm 119 gaan lezen, zeg ik altijd. En dan lees je helemaal door. Psalm, ja. En dan schrijf je al die woorden op met de betekenis van wet. Dus je schrijft wet op, maar als je dan synoniemen tegenkomt, hè, geboden, dan schrijf je dat ook op en zo. Hè. En als je dat gedaan hebt, begin je weer van voren af aan. En dan wordt de lijst minstens nog de helft langer. Omdat je zoveel woorden dan over het hoofd gezien hebt, want je raakt dan een beetje geoefend. Er staan een heleboel synoniemen, hoor. Onderwijzingen is er dus inderdaad één van, ja. Het kan wezen dat u die mist, maar dat heb ik dus vast verklapt, hè. Die mist u dus niet. Dat is namelijk wat het is. Die inziet in de volmaakte wet. Kijk, de Mozaïsche wet, de wet weet u wel, de Mozaïsche wet is in zichzelf heilig en rechtvaardig en goed. Maar volmaakt is hij niet. Want hij past niet. Hij past niet. Het is net zoiets als een prachtig deksel, maar het past niet op het potje. Helaas, jammer dan. Het staat, hè, want er staat, de wet is rechtvaardig en heilig en goed. Dan maak je het er niet aan, maar de wet is zwak. Omdat die gelegd wordt op het vlees. En dus, ja, je kunt er niks mee. En dus is de wet niet volmaakt, in de werking al helemaal niet. Bovendien, de wet zegt, doe dit en gij zult leven. En mijn Bijbel zegt erachteraan, ja, het is wel een aardig idee, maar het probleem is dat niemand het kan. En hoe meer je zegt, doe dit, hoe meer een mens zich eronder uitdraait. Dat is de natuur. Dat heet zonde. Maar het is niet volmaakt. Staat trouwens, want de wet heeft geen ding volmaakt, Hebreeën. De wet heeft geen ding volmaakt, maar is de aanleiding tot een betere hoop. toekomstverwachting, door welke wij tot God naderen. Want de wet, de Mozaïsche wet, is niet volmaakt, maar is een aanleiding tot een betere wet, een volmaakte wet. Die ook heilig en rechtvaardig en goed is, maar bovendien wel degelijk volmaakt. Dat is het onderwijs van het nieuwe verbond. Dat is niet wet in regels en inzettingen bestaande, maar het is genade. En u kent hem langzamerhand, hoop ik, hè? Want de zaligmakende wet Gods is maar dat staat er niet. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons die geloven. En daarom heet dat de volmaakte wet. En die wordt hier genoemd. Maar die inziet in de volmaakte wet, namelijk die der vrijheid, staat erachter, die der vrijheid is. Nou, de Mozaïsche wet wordt niet beschouwd als vrijheid, wordt integendeel beschouwd als een gevangenis. Als ketenen, als banden, als een juk, als een last die me meetorst. Kortom, als een huis van bewaring. Galaten 3 zegt het onder andere. Romeinen 7, nog zo wat schriftplaatsen uitgebreid. Legt de mens beperkingen op, dat is niet vrijheid. De wet zegt niet, zie maar wat je doet. De wet zegt, doe dit en doe dat en doe zus en doe niet zo. Dan heet men een slaaf, daarom heet het ook de wet der dienstbaarheid eventueel. Het heet trouwens ook de wet der zonde en des doods in Romeinen 8, vers 2. De wet der slaven, nee. Maar hier gaat het om de volmaakte wet die der vrijheid is. En niet alleen, men zou daar inzien, dan wel inzicht in hebben, men zou daarbij blijven. Het niet vergeten, daarbij blijven. Jammer dat ik dat gedichtje van Bos niet bij de hand heb, of heb ik het wel? Nee, dat zal nog niet. Over die genade, weet u wel? En de prediking van de genade. Heeft zo'n gedichtje gemaakt, komt erop neer dat de genade wel in de etalage ligt. Maar als je binnenkomt, ligt het niet in de schappen. Het is alleen een lokkertje. Maar het is niet verkrijgbaar binnen. Ik heb het niet bij de hand, maar ik weet het niet of het ooit gepubliceerd is trouwens, maar vooruit. Maar genade is zaligmakend en dat is onderwijs in de vrijheid. Dat is volmaakt onderwijs. De zaligmakende genade Gods. Juist niet wet. Niet gevangenschap, maar vrijheid. Dat verandert de mens. En God heeft ons vrijgemaakt. Denk maar aan Galaten 4. Wanneer de volheid des tijds is gekomen, heeft God zijn zoon gezonden geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. Waarvan? Ja, daar kan je niet onderuit. Van de wet uiteraard. Als je niet oplet, heb je er niks aan, zeg ik dan altijd, hè. Hij kwam onder de wet om degene die onder de wet waren te verlossen. Waarvan? Van de wet. Toen heeft men uitgevonden, om er toch onderuit te komen, dat wij als gelovigen wel vrij zijn van de wet. Maar dat betreft alleen de rituele wet. Dat wil zeggen, we hoeven die feesten niet meer te vieren en die offers niet meer te brengen. Maar de morele wet heeft men uitgevonden. Nee, daar zijn we nog steeds onder. Wat is dat voor een soort verlossing? Dan hadden we feesten en hoeven ze, mogen we ze niet meer vieren, want we zijn er al verlost. Bovendien de tendens bestaat, ook in evangelische kring, niet alleen dat men toch onder de wet wil leven, maar de tendens brengt dus ook mee dat men leeft onder de rituele wet en men begint ijverig al die feesten van de Joden weer te vieren enzovoort. Wat een onzin, dat verschil bestaat niet. Mijn Bijbel zegt, wie één lid van de wet overtreedt, is een overtreder van de gehele wet. En wie één lid van de wet wil houden, die is schuldig de hele wet te houden, staat er. We zijn ervan verlost. We staan in de vrijheid. We zijn vrijgemaakt, daadwerkelijk. Leven uit de genade Gods, en dat is wat we elkaar voorhouden waar we uit leven. Maar geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid, uiteraard. Want het voordeel van het leven onder de wet, zeg ik altijd, is dat je de wetgever, dan wel de wethandhavers, de politie, de schuld kan geven. Als het niet fout is, dan gaan we toch onder de wet. Is niet goed. Ja, dat kan ik niet helpen, die wet is zo. Sommigen zeggen keihard, ja, ik ben nou helemaal zo opgevoed. Of anders zeggen ze, ik ben nou helemaal zo niet opgevoed. En daarna en ieder blijven gelijk hij geroepen is enzovoort. Je kunt altijd wel nog een vers erbij vinden uit zijn verband gerukt. Nee, we zijn in de vrijheid geplaatst en vrijheid impliceert dat we verantwoordelijk zijn voor onszelf, voor ons eigen leven. Nee, ik zei niet dat wij de kracht moeten opbrengen daarvoor, dat niet. Kracht zou hij ons verlenen, de kracht van zijn opstanding. Maar of die kracht ook in ons werkt, is niet afhankelijk van of die kracht groot genoeg is. Het is afhankelijk van of we ons daarvoor ter beschikking stellen. Of wij bereid zijn om niet alleen te horen naar het woord, maar ook daders des woords te zijn. Zie? Maar wie inzit in die volmaakte wet, die der vrijheid is. Hoe Joods is die brief eigenlijk, Maarten? Jacobus, een Joodse brief? Die kennen die wet der vrijheid niet. Dat is het nieuwe verband. Dat is wat ze hardnekkig afwijzen, toch? Die inziet in de volmaakte wet die de vrijheid is en daarbij blijft, onder het motto, ik blijf erbij. Deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde. Geen vergetelijk hoorder, nee, dan heeft hij het goed onthouden. Maar dat staat er niet, hoor. Maar een dader des werks, want dan onthoud je het. Ik heb me trouwens door een pianist uit laten leggen. Wie zijn naam we nou niet zullen noemen. Dat je van een muziekstuk de noten wel kunt onthouden in je hoofd. Maar dat al die lui die zo uit hun hoofd een heel concert spelen. Zonder papier ervoor. Die doen dat op geheugen. Maar niet omdat ze elke noot precies weten. Maar omdat die vingers zo geoefend zijn dat ze vanzelf al die noten spelen. Dat is motoriek of motorisch geheugen. Heb je dat? Dit overkomt mij ook wel, een bepaalde etudes, die ken ik, die speel ik al 30, 40 jaar en die kan ik nog niet spelen. Nou, ik heb het niet over de piano nou, maar over wat anders, want daar doe ik überhaupt geen etudes voor. Hè. Maar de kan ik nog niet uit het hoofd spelen, terwijl ik altijd uit het hoofd speel, normaal. Maar etudes van een blad, verplicht bepaalde noten spelen, kan ze niet onthouden. Zo uit het hoofd. Pas als ik het instrument in mijn handen heb, en dan begin... Dan gaat het. Gaan die vingers vanzelf, want dat zit er langzaam aan de hand wel in. Heb je dat? Het is een motorisch geheugen. En ik bedoel maar te zeggen, er zijn dingen die onthouden wij niet met onze intelligentie of met ons geheugen, om zo te zeggen. Maar het zit gewoon ingebakken. We doen de dingen uit routine. Ooit gehoord van reflexen? Dat is als de dokter hier op de knie slaat met een hamertje, dan geef je hem automatisch een schot. Ja, zo is het. Zonder erover na te denken, dat is het eigenlijk. Men zou reflexmatig leven, men moet bepaalde dingen leren. We hadden het net over jong leren, toch? Dat zijn allemaal reflexen. Als die man erbij moet denken, hoe hij die 8 ballen omhoog houdt. Ik zie het nut er niet van hem, maar doet er niet toe. He? 8 ballen omhoog houden met 2 handjes enzovoort, daar hoeft hij niet bij te denken. En hoeft hij niet al die ballen te bekijken en een beetje zo. En dat gaat allemaal zo... Dat is motoriek, dat is geoefend en dat weet hij, dat doet hij en dat is het dan. Een wijze van leven, heb ik het over. En dus geen vergetelijk hoorder zijnde, maar een dader des werks. Hands on, betekent dat, noemt men dat tegenwoordig. Hè? Die zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Dat was ook de bedoeling, want onze ziel, ons doen, de ziel... zou zalig gemaakt worden, vers 21, maar hier heet het ons doen, zou gelukzalig zijn, zodat je bij me ziet dat de ziel het doen is, hè? Maar dat zei ik al, een wandel. Dan sla ik even om, want ik wil er toch nog even iets aan toevoegen, namelijk een paar opmerkingen over een moeilijke tekst uit Jacobus 4. Waar het inderdaad nog steeds gaat over daders des woords, dan wel daders des werks. Zijn, hè? Dat is de uitdrukking. Overigens, die wet de vrijheid werd ook nog genoemd in Jacobus 2, vers 12. Even voor de statistiek dan. Jacobus 2, vers 12. Spreekt al zo en doet al zo als hij door de wet de vrijheid zult geoordeeld worden. De vraag is wat we met die vrijheid gedaan hebben. Maar daarna een gedeelte in Jacobus 4, waar die belangrijke woorden staan. In vers 6, aangehaald uit het Oude Testament. God wederstaat de hoogmoedigen, de hoogvaardigen. Maar aan de nederigen Dat wil zeggen, degenen die dienstbaar zijn. Aan de nederigen geeft hij genade. Zo onderwerpt u dan aan God. Dat is nederig zijn. Onderwerpt u dan aan God. Wedersta de duivel. En dat is nou waar het onder andere om gaat. Zo wederstaat men de duivel. Dat is de enige manier. Dus als je nodig de duivel moet wederstaan, dat is maar één manier. Dat je niet richt op die duivel, maar je richt op de Heer, hem dienen. Dat staat hier. Onderwerpt u dan goden, dan wel wedersta de duivel, want het is hetzelfde. We keren ons van de duivel af en we dienen de Heer. Simpel genoeg. En hij zal van u vlieden. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen, gij zondaars, en zuiver de harten, gij dubbelhartigen. Snapt u waar het over gaat? Dat hart is het gemoed waarmee we dat woord zouden ontvangen. We zouden niet twee harten op nahouden, maar één. Oprecht naar de Heer toe. En dus zuiver de harten. En reinig de handen, dat heeft van doen met het praktische leven. We zouden de Heer dienen in ons praktische leven. Ons aan hem onderwerpen. Gedraagt u als ellendige en treurt en weent. Uw lachen worden veranderd in treuren, uw blijdschap in droefheid. Kortom, vernedert u voor de Heer en hij zal u verhogen. En dat is een reden tot blijdschap. Maar het begint met dat we ons bewust moeten zijn dat wat de Heer ons geeft is niet maar een aanvulling op onze natuurlijke vermogens en op wie wij zijn. Een stukje erbij en dan komt het allemaal goed. Nee, de bedoeling is dat wie wij ook zijn, wij onderwerpen ons voor de volle 100% aan de Heer. En dan zou hij zijn werk in ons doen. En misschien dankzij wie wij van nature zijn. Ik geloof niet dat niet kan. Maar in de meeste gevallen heb ik de indruk, ondanks wie wij zijn. Omdat zijn kracht in onze zwakheid zal volbracht worden. We zullen niet zoveel kapsones hebben. Paulus zegt, ik zal roemen in mijn zwakheid. En als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En dus vernedert u voor de Heer en hij zal u verhogen. Want aan de nederigen, vers 6, geeft hij genade. Volgende zin, broeders, spreek niet kwalijk over elkaar. Spreek niet kwalijk van elkander. Waarom niet? Nou, het kan eigenlijk helemaal niet. Wat valt te kwaad te spreken over elkaar? We mogen alles. Dan in de vrijheid. Gevaarlijke leer? Nou ja, misschien wel. Maar die komt dan wel voor rekening van Jacobus. Minstens. Want lees maar even mee. Broeder, spreek niet kwalijk van elkander. Elders staat lief niet tegen elkander. En nog een andere plaats staat, dus Romeinen 14. Daar staat dat we elkaar niet zouden oordelen. Want wij allen, individueel, moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. We hebben allemaal maar één Heer. We zijn niet elkanders Heer. Het komt ons niet toe elkaar te oordelen. En dus ook niet om kwaad te spreken van elkaar. Hoe terecht het ook zou zijn, maar we zouden het niet doen. Die van zijn broeder kwalijk spreekt, en dus zijn broeder oordeelt, die spreekt kwalijk van de wet. En oordeelt daarmee de wet. Snapt u die zin? Zou moeten kunnen langzamerhand. De vraag is, welke wet? En het antwoord is, die uit 2 vers 12 en uit 1 vers 25. In 2 vers 8, de koninklijke wet. Ja, dat is een lastige trouwens, omdat daar een uitdrukking in staat die ontleend is aan de oude wet. En daar struikelen sommigen dan ook over. Maar dat is dat we elkaar zouden lief hebben. Maar dat gebeurt door de werking van het woord. Dus de vrucht van het woord, de vrucht van de geest is liefde. Broederlijke liefde. En zo verder. Maar terug naar Jacobus 4 vers 11. Die zijn broeder kwalijk spreekt en zijn broeder oordeelt, die spreekt daarmee kwalijk van de wet. Want de wet oordeelt niet. Ja, welke wet? De volmaakte wet die der vrijheid is. Daar valt er niks te oordelen. Daar kun je niet zeggen, hij of zij doet zo of zo, dat mag helemaal niet. Want dat is veroordelen. Maar dat kan helemaal niet. Ons zijn alle dingen geoorloofd. Ze zijn Niet allemaal nuttig, zei de apostel erachteraan aan het adres van de Corinthiërs, die wat hardleers waren. Ik hoop dat wij dat zo ook wel begrijpen. Maar kwalijk spreken over elkaar is kwalijk spreken over de wet. Dan zijn we dus met die wet die der vrijheid is niet eens. Ja, sensationeel is het niet, want er lopen er veel rond hoor, die het er niet mee eens zijn. Ik zeg, nee, je moet wel een Mosaïsche wet, op zijn minst 10 geboden en hoe het allemaal heet mag. Maar we hebben gezegd, nee, genade heerst. Omdat de wet geheerst heeft, als ook de genade zou heersen door die ene, Romeinen 5, de laatste verse, enzovoorts. Hè? En dat de zonde in u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Romeinen 6. Laat ons dus met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Want de zaligmakende genade onderwijst ons, enzovoorts. Er valt elkaar niks te oordelen. Wat overblijft is inderdaad dat we elkaar zouden aanmoedigen, vertroosten, aansporen, of hoe het maar heten mag, om toch vooral tot die troon der genade te naderen. Dat is Hebreeën 10. Dan wel, we zouden elkander voorhouden het woord des levens. Iemand help op de goede weg. Maar oordelen in de zin van, ja, maar dat mag helemaal niet. Dat bestaat helemaal niet. Dat is waarvan we verlost zijn. En dat neemt meteen wat ons scheidt ook weg. U weet hoe wet maakt scheiding per definitie. Hij heet trouwens de middenmuur des afscheidsels. In Efeze 2, meen ik. God heeft die muur verbroken. Scheiding is er niet. Wet brengt verdeeldheid. Al was het maar bij betrekking tot de interpretatie ervan. En wet brengt huichelarij. Omdat men zich er niet aan houden kan. Dus dan moet het stiekem. Wet activeert daarmee de leugen. Er zijn er schriftplaatsen die dat ronduit zeggen, maar ik laat het maar voor wat het is. Maar ik wil jullie wel op wijzen dat die wet hier in Jacobus 4, dat is niet het oude verbond, dat is het nieuwe verbond. Als wij elkaar veroordelen, veroordelen wij de vrijheid die wij in Christus hebben.
Mag ik even zeggen?
Ja.
Openbaring
14, vers 12. Ik ken het niet uit het hoofd.
Hier is de leidzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden God bewaren,
oh ja,
in het geloof van Jezus.
Ja, nou.
De geboden, dat is dus de vrucht van de geest.
Geboden is het woord van God. Dat wat God ons onderwijst in heel zijn woord, begrijp je me goed, in heel de Bijbel. Dat wil zeggen, daar zijn bladzijden bij, nogal veel, waarin de wet wordt onderwezen. De Mosaïsche wet. Maar er zijn minstens evenveel bladzijden waarin ons onderwezen wordt dat we door de dood en opstanding van Christus van exact diezelfde wet verlost zijn geworden. Dus je kunt niet zeggen, de Bijbel leert, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet echt breken en al wat maar heten mag. Ik kom er tot 4. Paulus kwam nog tot 5, geloof ik, in Romeinen 13. Zo er enig ander gebod is, zei hij toen verder. Ik kwam er ook niet op. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. Dat is wat Mozes leerde. En dat staat in de Bijbel. En daarna wordt in diezelfde Bijbel geleerd dat door Christus, de profeet, als Mozes, maar meer dan Mozes, dat door hem de wet vervuld is, voltooid is. En dat wij, nou niet alleen wij, alle mensen feitelijk, vrijgemaakt zijn van die wet. Opdat we nu alsnog zouden worden onderwezen, in de loop van de menselijke geschiedenis bedoel ik dat, door de genade Gods. Dat is wat de Bijbel leert. De Bijbel leert niet dat God de wet gaf. De Bijbel leert dat God de wet gaf en hem ook weer ophief. En dat de wetgever zelf is overleden en daarmee een einde maakt aan de wet. Romeinen 7, de Hebreeënbrief uiteraard nogal uitgebreid. We doen wel bij elkaar, maar zijn geboden zijn onderwijzingen. En zijn geboden bewaren, is ook de uitdrukking die trouwens veel voorkomt in de Johannesbrief, hè, met name de eerste Johannesbrief. En hier heet het gewoon wet. Waarom ook niet? Wet is Torah in het Hebreeuws en Torah is ook onderwijs. Het is ons woord, het Engelse woord voor waarheid zelfs, hè? Truth. En het is ons woord trouw. Dat wat blijft. Maar wet is onderwijs. Dan moesten we al die wetten leren op school. Natuurkunde wetten, wiskunde wetten, en wat het allemaal wezen mag. Het zijn onderwijzingen. En de wet waar Jacobus het over heeft, is de wet der vrijheid. En die heeft uitwerking op ons leven. Want als wij daadwerkelijk onderwezen worden door dat nieuwe verbond, om zo te zeggen, door de genade, zoals dan Titus geschreven werd, dan zal het tot gevolg hebben dat we inderdaad daders van dat woord, en dus daders van die wet, zouden zijn. En dat staat hier ook vers 11, hè? Nog een keer, hè? Jacobus 4 vers 11. Broeder, spreekt niet kwalijk van elkander. Die van zijn broer kwalijk spreekt en zijn broeder oordeelt, die spreekt daarmee kwalijk van de wet. Nieuw verbond, genade. En oordeelt de wet. Want de wet zegt, het mag, alles mag. En als men oordeelt, zegt men, nee, het mag niet. Dan spreekt men kwalijk van die wet. En dan is zo'n zin te begrijpen. En als de wet hier de Mozaïsche wet zou zijn, dan wacht ik nog steeds op een verklaring van het vers, hoor. Dan staat er een soort wartaal, als u mij vraagt. Kunt u beter niet vragen dan maar. En dan de volgende zin. Indien gij nu de wet oordeelt, zo zijt gij geen dader der wet, maar een rechter. Stel je boven de wet. Maar we zouden een dader der wet, een dader zijn des werks, een dader des woords, dat stond er allemaal, en daaruit leven. Uit de genade die God geeft. En dat betekent automatisch nederigheid. Ik weet, onder de Mozaïsche wet staat dat men elkaar zou oordelen. Staat er echt. Hetzelfde schriftgedeelte waar die uitdrukking staat in Leviticus. Gij zult uw naaste lief hebben als u zelf een paar versen ervoor staat. Of misschien wel het vers ervoor, dat weet ik uit mijn hoofd niet meer. Er staat dat men op elkaar, die volksgenoten, zouden op elkaar toezien of ze iedereen wel de wet hield. Maar ook als er niet zou staan, ik ken mensen die zich christen noemen en leven onder de wet. En wat doen ze de hele dag? Op elkaar toezien en maar wachten tot het misgaat. Tot er iemand uit de bocht vliegt, jawel. En als het gebeurt, dan gaat het als een lopend vuurtje. We zijn waarachtig wel. Dat is wat de wet ook doet trouwens. Hè? Men kan hem niet houden, men hoopt dus dat anderen het ook niet kunnen, zodat je niet al te modderig figuur slaat. Dat je voor je proefwerk een 5. Ja, maar het gemiddelde van heel de klas was een 4. Dus er waren er die het nog slechter deden. Dan kom je er nog goed uit. Het was wel boven het gemiddelde. Hè? Nou, zo werken die dingen. Maar wij zouden niet oordelen. Vers 12 ook nog. Er is één wetgever. Een enig betekent gewoon één. Staat ook maar één woord. Eén. Er is één wetgever die behouden kan en verderven. Dat wil zeggen, er is maar één die oordeelt. En de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. En dus moeten wij allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En ieder van ons staat of valt zijn eigen Heer. Dat is Romeinen hoofdstuk 14. En daar staat precies hetzelfde. Laat ons dus elkander niet oordelen. Als er geoordeeld moet worden, dan komt dat toe aan de Heer. Maar die is machtig om een ieder vast te stellen, staat er. Dus er wordt toch niet geoordeeld in die zin over ons, hoor. En hier eindigt het met, doch wie zijt gij die een ander oordeelt? Wij zouden namelijk niet hoogmoedig zijn en op de stoel van een rechter gaan zitten, maar in tegendeel, we zouden nederig zijn, ons onderwerpen aan de Heer, die zegt, mij komt de vraag toe, ik zal vergelders terecht gedaan moeten worden, doe ik dat? Dat is niet Romeinen 14, maar Romeinen 12 al. Wij zouden hem dienen, hij zal voor ons zorgen en zijn kracht in onze zwakheid volbrengen. Dus het hele verhaal, dat is leven onder de genade. Het ontslaat ons van een heleboel verplichtingen die we naar de oude mens menen te hebben en misschien ook al hebben. Maar wij worden gerekend als nieuwe mensen in Christus, levend onder het nieuwe verbond, onder de leiding van de Geest, heet het in Romeinen 8. Een leiding naar onze aanstelling tot zonen. En waar wij nu nederig zijn en hem dienen, zal hij ons verhogen. En daar gaat deze brief over. Over die hoogmoed van de mens. Die het allemaal zelf wel weet, zelf wel uitdenkt, zelf plannen maakt en aankondigt. Gaat de rest van hoofdstuk 4 ook over. En Jacobus zegt, wat is dat toch voor een hoogmoedig gedoe? Het is allemaal zo de Heer wil. En wij leven. Nou, daar komt die uitdrukking vandaan. via Latijn dan weer, Deo Volente. Want wij weten niet, wij hebben het niet in de hand. Hij zou zijn werk doen. En dat is dus het enige wat ons kan redden, ook in de praktijk van alle dag. Dat we onze levens aan hem geven, ons door hem laten onderwijzen en daar ook in de praktijk uit leven. Niet naar menselijke maatstaven, maar naar bijbelse, naar goddelijke normen en waarden. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we hebben reden om u te danken voor die rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij danken u dat u ons niet wil kennen naar de oude mens en dat ook wij elkaar niet zouden kennen naar de oude mens. Maar integendeel, wij danken u dat wie in Christus is een nieuw schepsel geworden is. Al het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. Wij danken u zelfs dat wij eerstelingen van die nieuwe schepping geworden zijn en daarmee geroepen zijn om door u tot zonen, tot erfgenamen te worden aangesteld. Om deel te hebben, niet alleen aan de rechtvaardigheid van Christus, maar zelfs aan de heerlijkheid van Christus in zijn hemelse positie. We danken u dat wij daaruit mogen leven. En ons bewust mogen zijn dat we een hemels burgerschap, een hemelse wandel hebben ontvangen, die ons zou brengen naar een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. We danken u voor uw geest, dat leven wat u ons gegeven hebt, dat ons daarheen zou brengen. En die u ons gegeven hebt als onderpand. En daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij met die kracht van uw genade. Die geest die in ons zou werken en die ons zou brengen naar die toekomende erfenis. Wees u ons nabij, omdat we afhankelijk zijn van u. Omdat wij zwak zijn, maar u bent machtig. Wees u ons nabij, om Christus wil, op grond van uw beloften. Amen. Amen.